En voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen op de psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 1. Hooglied 1. De te zingen op psalmen zijn psalm 31, vers 18 en vers 19. Psalm 73, vers 12 en vers 13. Psalm 138, vers 3. En Psalm 86, vers 6. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Hooglied 1. De te zingen psalmen zijn Psalm 31, vers 18 en 19. Psalm 73, vers 12 en 13. Psalm 138, vers 3. En Psalm 86, vers 6. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door te zingen uit de 31ste psalm. Het 18e en het 19e vers. Psalm 31, het 18e vers. Ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer te ras geklaagd, ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog woudt gij u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. En het 19e vers, bemint een ere Gods gunst genoten, de Heere die vromen hoedt en straft de trots gemoed, zijt sterk, hij zal u niet verstoten. Hun geeft hij moed en krachten, die hopend op hem wachten. Het is het 18e en het 19e zangvers van de 31e psalm.
Thank you.
vindt u wederom opgetekend in het Oude Testament, in het Hooglied van Salomo, andermaal in het eerste hoofdstuk. En daar zal u ook vanmiddag worden voorgelezen vanaf het eerste tot het 17e vers. We noemden dus Hooglied 1, de versen 1 tot en met 17. Maar we doen deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het hooglied, het welk van Salomo is, hij kusse mij met de kussen zijns monds, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw oliën zijn goed tot reuk, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen, de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren, wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn, de oprechten hebben u lief. Ik ben zwart, doch lieflijk, gij dochter van Jeruzalem, gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. Ziet mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. De kinderen mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoedster der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed. Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijt, waar gij de kudde legert in de middag, want waarom zou ik zijn als een die ze bedekt bij de kudden uwe metgezellen? Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen, zo ga uit op de voetstappen der schapen en wijd uw geiten bij de woningen der herderen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden in de wagens van Farao. Uw wangen zijn lieflijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. Wij zullen u gouden spangen maken met zilveren stipjes. Terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nadus zijn reuk. Mijn liefste is mij een bundelke mirre, dat tussen mijn borsten vannacht. Mijn liefste is mij een tros van Cyprus in de wijngaarden van Engedi. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon, uw ogen zijn duivenogen. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste. Ja, lieflijk, ook groent onze bedsteden. De balken onze huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cypressen.
Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand uit de 73ste psalm. 73, het 12e en het 13e vers. 73, 12, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En 13e vers, wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 12 en 13 van 73 en ook deze middag wordt er onder tijd gecollecteerd.
Thank you.
Gemeente, met Gods hulp hopen we deze middag opnieuw uw aandacht een ogenblik te bepalen bij het Hooglied. Het eerste hoofdstuk vanmiddag, hetgeen u vindt in het vierde vers. Hooglied 1, het vierde vers. En daar luidt Gods woord in onze tekst voor vanmiddag nog eenmaal als volgt. Trek mij, wij zullen u nalopen. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. De oprechten hebben u lief. Geliefden, ik wil onder deze tekstwoorden vanmiddag maar schrijven. De zoete vrucht der genade. De zoete vrucht der genade. Een viertal gedachten. In de eerste plaats zien we een gedurig gebed. Want de bruid spreekt het uit. Trek mij. Wij zullen u nalopen. In de tweede plaats zien we een diepe verwondering. Want de koning, zo mag ze betuigen, heeft mij gebracht in zijn binnenkameren. En in de derde plaats een hartelijke belofte. Want wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. En een tenslotte vierde, een oprechte belijdenis. De oprechten hebben u lief. Ik zei dus, geliefden, de zoete vrucht der genade. Vier gedachten deze middag. In de eerste plaats een gedurig gebed. In de tweede plaats een diepe verwondering. Ten derde een hartelijke belofte. En ten vierde een oprechte belijdenis. En gemeente, als het dan vanmiddag opnieuw over die bruid, over die bruidskerk gaat, dan is dat toch wel een zeer gelukkig volk. Een volk dat het mag weten dat er zeer een oog op hen gevallen is. Dat hij hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde en daarom in de tijd op aarde heeft opgezocht, want die tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt, zo lezen we in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En gemeente, wat is dat toch waar? Dat hij de eerste is geweest, zijn bruid heeft opgezocht. Dat hij toch zelf de eerste is geweest die, we zouden zeggen, een goddelijk halt in de leven heeft toegeroepen. Tot hiertoe en niet verder. Niet meer verder te kunnen op die brede weg ten verderven. Waarvan het einde niet anders zal zijn dan een eeuwige nacht. Maar door die onwederstandelijke, krachtdadige werking des Heren heeft die bruid staande gehouden mogen worden. Maar is er ook zo gezegd iets van de liefde Gods in haar hart gestort. En dat deed ten aanvang wijken van het kwaad. Want de kerk des Heren heeft een tijd gekregen in de leven dat ze niet meer langer verder konden. In de weg der zonde en in der ongerechtigheid. Wat vroeger toch, niet waar, een lust was. Dan ging je een zware last worden. En wat vroeger een last was, ging je liever lust worden. Waar ging het hart naar uit? Nou, geliefd, het hart van deze bruid, en daarin natuurlijk getekend het hart van die bruidskerk, dat ging uit naar Salomo, of beter gezegd naar die meerdere dan Salomo. Dat strekte zich uit naar zijn liefde. Want och, dat ze hem zouden mogen kennen. Dat ze toch in zijn liefde besloten mochten liggen. Dat ze toch verlost zouden worden van het allergrootste kwaad van de zonde en ongerechtigheid. Maar ook toch weer in die herstelde gemeenschap met hem gebracht zouden mogen worden. En wat heeft dat in het leven van die bruid bewerkt? Nou ja, geliefde, we hebben het al een en ander gezegd. En het is ons ook vanmiddag weer voorgelezen. Dat er zulke gedurig gebed is opgezonden. Tot een hemel. Dat ze het heeft gevraagd, Heere, trek mij. Want dan zal ik u nalopen. Ik zei, geliefden, dat is de vrucht der genade. Dat is als het ware wel het eerste wat gewerkt wordt. Dat was het wat gewerkt werd in het hart van die tollenaar achter in de tempel. Dat was wat gewerkt werd in het hart van die moordenaar aan het kruis. En dat is wat gewerkt is in het hart van een van Gods kinderen vanmiddag ook hier in Vriezenwijk. Die hadden nodig dat hij hen zou trekken. En dat hij door die genade ook zichzelf zou gaan verheerlijken. Dat ze zouden mogen leren delen. In zijn zoen- en kruisverdiensten. Ja, en dan denk ik maar, vroeger zeiden we het vaak toch niet waar. Maar dat gaat altijd in de weg van missen. In de weg van zoeken. In de weg van smeking en geweten. Aan het bekennen aan de Heere oprecht van al je zonden. in die weg van dat missen en dat zoeken. Heeft heel de kerk des Heren toch in de leven op zijn tijd en wijze mogen ondervinden dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. Niet zijn kerk altoos in het donker laat. Maar dat er ook door genade een vinden mocht komen. Een vinden van wat? Nou ja, van die schoonste der mensenkinderen. Van die enige naam tot zaligheid die u zo lief en dierbaar is geworden. Want zijn naam is als een olie, toch? Die uitgestort wordt. En daarom hebben u die maagden lief gekregen. Ik zei geliefden, dat is een gedurig gebed geworden in aanvang dat hij u trekt. Maar ik geloof geliefde dat het in het leven van al Gods ware kinderen, van al de ware avondmaalgangers, ook heel de leven lang dat tere en dat gedurige gebed zal blijven. Trek mij. Wij zullen u nalopen. Zeker als ook vanmorgen toch uw naam hier verklaard mocht worden dat hij u gekocht heeft. Maar dan is zijn naam u geworden als een olie die uitgestort werd. Ik bedoel, dan zijt ge door de liefde toch dronken geworden. Want de wet doodt. Ik bedoel, de wet leert u en mij kennen. Dat we tegen al de geboden Gods gezondigd hebben. Wat zeg ik? Tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben. En er niet één van hebben gehouden. Dus die wet verbreekt. Maar het evangelie, toegepast aan de ziel, vertedert het hart. Maakt het hart van de liefde dronken. Maakt dat het hart als het ware ineen vloeit. In hem en met hem. Ach, de bruid zegt dat toch niet waar. Maar dan is waarlijk alles wat adem is gans begeerlijk. Dan is er ook in hem geen gebrek en geen volheid. Nou gemeente, waar dat nou heeft gesmaakt mogen worden. Vanmorgen. Misschien is weer bij vernieuwing. Dat het gebed van de bruid, ik zei u, niet vreemd is geweest. Maar vanmorgen nou weer opnieuw op de lippen werd gelegd. En misschien tussen de morgendienst en de middagdienst opnieuw zo op de bodem van uw hart heeft mogen liggen. Heere, trek mij. Want dan zal ik u nalopen. Kijk, wat begeert die bruid? Nou, dat hij haar trekt. Wat wil dat zeggen? Nou, ik noem u nog eens weer vanmiddag onze eerbiedwaardige kanttekenaren. Die kanttekenaren hebben gezegd dat ze wel eigenlijk zeggen, neig u ons hart. En neig u ons gemoed. Opdat ons verstand verlicht worden en de wil gebeterd. Kijk, dat is dat nou eigenlijk wat die bruid begeert. Dat is haar gebed. Dat hij haar trekt. Wat bedoelt ze eigenlijk te zeggen? Nou geliefde, dit. Dat ze met heel haar hart en met alles wat in haar is, hem zou mogen liefhebben. Dat het waarheid zou mogen worden. Nou ja, wat die andere dichter zegt op een zekere plaats. Neig mijn hart, Heere. En voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Leer mij naar uw wil te handelen. Want ik zal dan in uw waarheid wandelen. Voelt u dat gebed? Dat tere gebed? Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Omdat u mijn rechterhand hebt willen vatten. Zo zongen we juist uit die 73ste psalm. Ach, ik denk opnieuw aan die kostelijke psalmen. Want ach geliefde, waar kijken we daar toch als volk in het hart niet waar? Als die dichter dan ook zegt, ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Heere wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Ik zeg geliefde, dat is dat gedurige gebed. Maar Gods kinderen worden gebracht in die weg achter hem aan. Ik zeg geliefde, dat is het gebed. Dat is het gebed dat eigenlijk een plaats heeft in dat derde stuk van de dankbaarheid van onze Heidelberger catechismus. Maar gelijkertijd moet ik natuurlijk ook vanmiddag zeggen, dat gebed is wel het laatste deel van dat derde stuk. Want dat derde stuk van de Heidelberger catechismus, nou ja, dat begint met het gebod, zeggen we altijd. En vervolgens komt het gebed. Dan gaat u zien, als het ware, eerst al die geboden één voor één behandelen. Doet hij dat dan weer, geliefde, om al zijn kinderen weer in de weg van het werkverbond te brengen? Dat ze weer door de werken der wet trachten voor de Heere wat te worden? Wel, nee. Maar dan wordt de dankbaarheid een regel des levens. Dan wordt het als het ware een liefdeseis. Gods geboden zijn niet zwaar. Wat is aan Gods kerk lief geworden? Ik zei toch, mijn ziel u opgedragen, zingt de dichter, wil u alleen behagen. Dus daar strekt zich al de lust en liefde heen. En daarom hebben ze zulk een vurig verlangen, dat hij hun hart neigt, hun gemoed neigt. Dat hij zelf hun leven komt te beteren. Geliefde, dat is niet dat u en ik iets moeten doen. Maar dat is omdat hij de eerste is. Om van zijn volk vervolgens een zeer gewillig volk weer te gaan maken in de dag zijner eerkracht. Nou, en ik zei toch, gemeente. En ik hoop dat het vanmiddag in uw hart mag liggen. Dat als je nou vandaag iets zou mogen maken. Aangaande de weldaden des Heren en dat voor u. Ja, dan zult u toch trachten te bewaren van alle zonden. Kun je er niet eentje meer aan de hand houden. Moet je dan wat gaan bewijzen voor de Heren? Nee. Want alles waar kunnen bewijzen, geliefde, dat hij vanmorgen bewezen. Dat je van jezelf midden in de dood ligt. Ganselijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat heb je bewezen. Maar geliefde, toch vanuit de liefde in het hart uitgestart. Zul je toch begeren om in een voorzichtige wandel te gaan. Wordt het verbond met de Heere zo gezegd wel eens weer vernieuwd. Krijg al zijn geboden lief. Ik zou bijna willen zeggen, geliefde. Als het nou zo heeft mogen liggen, dan kunnen ze vandaag en morgen in uw nabijheid zien dat ge bij, nou ja, Jezus bent geweest. Want dat geeft een afdruk. Als ge met die olie zijt overgoten, dan geeft dat een lieflijke geur. Een gedurig gebed. Maar geliefden, dat gedurige gebed zal toch uiteindelijk er ook weer op uitlopen. Nou ja, dat u ondanks uw liefdesijver, ondanks uw oprechte begeerte, toch weer niet anders kunt dan in de Heere te eindigen. Want het voornaamste stuk van de dankbaarheid is het gebed. Wat doet u zich overhouden? U weet het. Een ellendig en arm volk. En die zullen nochtans op de naam des Heren betrouwen. Maar geeft geliefden een aanhankelijk leven en geeft een afhankelijk leven. En dat is nog het beste leven wat ge kunt leiden. Waarom? Omdat in die weg u minder wordt. Al meer eigen krachten leert verliezen en verachten. En al meer leert leunen en steunen op de gerechtigheid van een ander. En al meer geliefde gaat leren wie hij nou is en wat hij nou voor zijn volk gedaan heeft. Opdat u al meer uit die volbrachte middelaarsarbeid van Christus zult mogen gaan leren leven. Ik bedoel, dan blijft er van u en van mij niet veel over. Maar wordt hij in die weg alles. Kijk, en nou is de bruid geliefde. Dat is nou de beste weg die zich kan gaan. Trek mij, Heren. Want dan zal ik u nalopen. Ik zei gemeente, een gedurig gebed, maar ik zei in de tweede plaats ook een diepe verwondering. Waarom? Nou ja, Sulamit, u weet wel die bruid, die heeft door de genade aan haar bewezen in het paleis van de koning gebracht mogen worden. Ze heeft zulke vertrouwelijke omgang met hem mogen hebben. Er is zulk een liefdesband gelegd. Dat die koning haar zelf bij de hand heeft genomen en in zijn binnenkameren heeft geleid. Ach, ik denk opnieuw weer. En onze kinderen weten dat vanmiddag wel. Hoe die koningin van Sheba, ik heb het onlangs meen ik ook nog benoemd. Maar hoe die koningin van Sheba daar mocht komen. En hoe ze daar, ach voor één vreemdeling, maar een geopende toegang mocht krijgen. En waar Salomo, nou ja, we zouden zeggen, haar door heel dat paleis heeft ingeleid. En zelfs in de tempel haar heeft gebracht. En wat heeft ze mogen zien? Nou ja, zijn knechten, de opgangen, de spijzen zijn de tafel. Al zijn heerlijkheid en al zijn macht. En al de schoonheid van het koninklijk paleis. En er was in haar geen geest meer. Ze was zo verwonderd, zo verblijd.
deze bruid. Die vraagt het eigenlijk opnieuw. Om in die binnenkameren gebracht te worden. Ja, ze zegt, hij heeft mij gebracht. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Wat zijn die binnenkameren? Nou ja, ik noem u opnieuw maar weer de kanttekeningen. Die zeggen, dat zijn eigenlijk de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Van de verborgenheden van het koninkrijk Gods. Zoals dat voorheen is afgebeeld in het Oude Testament. Zo schoon en eerlijk en heerlijk is voorgesteld ook in heel die ceremoniële dienst. En hoe dat alles zo'n volmaakte vervulling heeft gekregen eens in dat Nieuwe Testament. Die binnenkameren. Maar geliefde, nou zei ik, Sulamit, die geestelijke bruid, heeft ook gebracht mogen worden in zijn binnenkameren. Ja, u moet natuurlijk heel goed weer lezen. Want we lezen er zo gemakkelijk overheen. Het staat er in het meervoud. Moest hem onlangs zelf ook weer op betrappen dat ik het ook zo vaak uitspreek. En dan ook eigenlijk altijd zegt de koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Maar staat er niet, ik zei het staat er in het meervoud. Ach. Dan ga ik eens proberen die bruidskerk. Gods kinderen vanmiddag. Zo'n ogenblikje mee te nemen. Die mogen toch ook weten. Door de genade Gods aan hen bewezen. Hoe de koning hen. Heel persoonlijk. Ook gebracht heeft in die binnenkameren. In die binnenkameren van dat paleis. Van dat machtige en heerlijke en grote paleis. Welke kameren zijn ze geweest? Ach, geliefden. Nou ga ik het natuurlijk weer met alle voorzichtigheid en eerbied proberen te zeggen. Maar ze zijn in zijn raadskamer geweest. Was dat de eerste kamer? Nou, ik geloof wel dat dat de kamer is geweest van de diepste verwondering. Ik zei er vanmorgen al iets van. Maar de verwondering van die bruid. Heren, waarom was het op mij gemunt? Lagen anderen, ja, die genade niet vergund. Waarom? Geliefde, dat komt toch voort uit die eeuwige vrederaad. Uit dat eeuwige welbehagen des Heren. Is dat niet een verwondering geweest? Juist toen u die dierbare koning in zijn schoonheid mocht gaan aanschouwen. Ik bedoel toen u Christus Jezus in het aangezicht mocht zien. Als uw middelaar uw zaligmaker. Toen werd uw roeping en verkiezing zogezegd vastgemaakt in hem. Kijk, toen hebt ge gezien, geliefde, dat hij het oog zijner liefde in de stille eeuwigheid op u heeft laten vallen. U hebt hem niet uitverkoren, hè. Maar hij heeft u uitverkoren. Kijk, nou weet ik wel, nou is die verkiezend liefde en dat verkiezend welbehagen van velen een steen des aanstoots. Maar ik zei geliefde voor die bruid, die in die stille raadskamer is gebracht, een oorzaak van verwondering. Een oorzaak van verwondering. En dat ze daar heeft mogen bemerken, dat hij toen zijn ziel tot een schuldoffer voor haar gesteld heeft, Vader, zend mij dan heen, opdat deze in het verderf niet komen. Kijk, toen hij nou dood was in de zonden en in de misdaden, lag al op het hart van hem. Is dat geen reden van verwondering? Dat u toen u nou dood was in de zonden en in de misdaden op aarde wandelde, niet hebt kunnen sterven. Je was er misschien wel eens bang voor. Je hebt misschien wel eens met de vrezen des doods bezet geweest. Maar je kon niet sterven. Niet in de weg van de ziekte. Niet in de weg van een ernstig ongeval. Want u lag nog onder het zegel der verkiezing. Je moest nog toegebracht worden. Ik zei geliefde een oorzaak van verwondering. Die bruid is in die raadskamer geweest. En daar heeft ze, nou ga ik het weer heel voorzichtig proberen voor te stellen, al die raadsbesluiten nog opgestapeld zien liggen. Ik bedoel alles wat nog geschieden moet. Kijk, kan voor de
kerk op aarde voor de levende kerk wel eens een bange klacht zijn. Hoe kom ik nou de tijd uit? Maar geliefde, weet u wat ik lees in Gods dierbare woord? Dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Kijk, alles wat nou nog geschieden moet onder de zon. Al die onbegrepen weren, die hoogten en die diepten. Dat is nou alles ten goede voor zijn kerk. Oorzaak van verwondering, zei ik toch. Zo is hij in die raadskamer geweest. Ach, zou ze die wapenkamer niet hebben gezien? Ik bedoel, zou ze niet hebben mogen ingeleid worden hoe hij de strijd voor haar heeft willen aangaan? Gods wagens 10 à 10 maal 1000 sterk. Zo lees ik in die 68ste psalm. En dat daar dat wapen der gerechtigheid is opgetuigd. Die twee dwarsbalken. Want geliefden, dat is toch het wapen in zijn hand geweest. Wat hij op zijn rug heeft willen dragen. En waaraan hij is vastgehecht. Want het handschrift der zonde dat tegen ons was in inzettingen bestaande, heeft hij uitgewist op het vloekhout der schande. Kijk, daar is hij uitgetogen. En heeft hij ten diepste geliefden alles voor zijn kerk aangebracht. En heeft hij zijn strijd alleen gestreden. En hij is uitgetogen enkel in die linnen lijfrok. Want hij is om uwentwil arm geworden. Daar hij rijk was. Opdat gij door zijn armoede eeuwig rijk zou worden. Kijk geliefde, dat zijn die helgeheimen. Dat zijn die zaken die hij heeft willen aangaan en willen aandoen. Om u van die welverdiende straf te bevrijden en wederom tot genade te brengen. Dan zie ik daar als het ware zijn krijgsknechten. Die met hem uitgetogen zijn. Dan zie ik daar als het ware die heilige engelen. Dan zie ik daar al zijn knechten. Dan zie ik daar dat zwaard zo scherp gewet en strijden. In de hand zijn er knechten. Opdat ze zijn volk zouden gaan bevrijden van die welverdiende straf. En al zijn aan hun vijanden zou gaan verdelgen. O geliefde, de strijd was Godes. Zal die bruid de verwondering hebben gekend, nietwaar? Als ze zijn bloed daar heeft mogen aanschouwen. Dat bloed dat reinigde van alle zonden. Als het ware ook, nou ja, in die triomfkamer is gebracht. Waar al de trofeeën zijn tentoongesteld. Ik bedoel wat daar aanschouwd mag worden. Van datgene wat hij nou voor zijn kerk heeft verworven. Dat heeft hij aangebracht. Nou geliefde, hij heeft gehoorzaamheid aan de wet betracht. Die twee stenen tafelen. Door de Heer aan Mozes gegeven. Onder een gouden verzoendeksel. Want er is geen verdoemenis meer voor al degenen die in Christus Jezus zijn. Hij droeg die heilige wet die gij de sterveling zet in zijn binnenste ingewand. En daarom kan die wet en de vloek der wet zijn kerk niet meer verdoemen. Heeft de wet vervuld. Dan zie ik als het ware, ik probeer het met eerbied te zeggen, geliefde, een en andermaal gezegd, maar dan zie ik als het ware die grafsteen. Omdat hij de dood verslonden heeft tot overwinning. Ja, ik kan wel eens opzien tegen die dood toch. Want het is de laatste vijand die teniet gedaan wordt. Maar geliefde, ze mogen daar toch wel eens aan schouwen. Dat voor hen de dood niet anders is dan een doorgang tot het eeuwige leven. Om zijn het wil. Want dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Ach, ik zie hem geliefde zo gaan. Met zijn bruid aan zijn hand. Door die raadskamer, door die wapenkamer. Ik zei door die trofeeënkamer. In zijn bidvertrek. Is dat ook geen reden tot tot verwondering. En dan denk ik maar aan die donkere plaats in dat bidvertrek. Die donkere plaats toen daar in de hof van Gethsemane. Want geliefde, daar heeft hij gekropen als een worm en geen man. Voor wie? Voor zijn volk en kinderen. Daar heeft hij het gewoel voeld, die zware last der zonde van het ganse menselijke geslacht dat op hem was gelegd. En hij het heeft gevoeld, dan moet ik gerechtigheid gaan aanbrengen. Vader, indien het nou mogelijk is, laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. Maar waar die bloedig zweet de hof heeft uitgedrukt, heeft hij gebeden, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik zei die donkere plaats, maar geliefden, ik zie daar in dat bidvertrek als het ware ook die hoogverheven plaats. Want wat heeft die bruidskerk mogen zien in haar leven? Als ze in die binnenkameren zijn ingeleid. Door hem, de koning der kerk zelf. Wat hebben ze mogen zien, geliefden? Nou, dat hij dood geweest is, maar dat hij leeft. Leeft tot in alle eeuwigheid. En gezeten is aan de rechterhand zijns vaders. En wat doet hij daar? Nou ja, u weet, hij bidt. Hij bidt. Vader, rekenen deze zonden niet toe. Dan bidt hij het indien ze gezondigd hebben voor hen. Geliefde, daar zie ik als het ware in dat bidvertrek die efod hangen. U weet wel, die de hoge priester droeg. Die 12 edelstenen. Kijk, geliefde, dat is nou toch vertroosting geweest toch voor die bruid. Daar heeft ze toch mogen aanschouwen wie hij nou voor haar is. Dat hij al hetgeen wat zij zo nodig heeft, weet. En dat ze nou met heel haar bestaan als het ware op zijn hart ligt. Dat hij voor tijd en eeuwigheid, voor lichaam en ziel, voor haar nou zo innig bewogen is. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheid. Maar die in alle dingen gelijk als zij is verzocht geweest, zonder zonde. Kijk, geliefde, hij is hen daar ten goede. Voelt ge dat? Die bruid heeft gebracht mogen worden in die binnenkamer. In die eetkamer. Dat zag ze daar. Nou ja, ik denk aan dat gemeste kalf. Toen die verloren zoon terugkwam. Brengt hier het gemeste kalf. Het vette, de reine beesten, reine wijnen. Zuivere reine wijnen. Voor wie? Nou, geliefde, voor degene die hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Die het hebben leren inleven van zichzelf, dat ze aan alles gebrek hadden. Van zichzelf het leven niet konden houden en nog veel minder dat leven zouden kunnen aangrijpen. Maar ze hebben de gerechtigheid uit hem ontvangen. En daar hebben ze toch bij ogenblikken, misschien vanmorgen wel. Zijn ogenblikje mogen aanzitten. Nou ja, aan die ronde tafel. Met Abraham, met Isaac en Jacob. Want ik bedoel, de kerk mag wel eens een voorsmaakje hebben van die eeuwige zaligheid. Dat is hier altijd maar zo genoten en zo weer toegesloten. Maar ze gaan geen vreemde zaligheid tegemoet. Ze mogen toch hier wel eens die verwondering kennen. Dat hun ziel verzadigd werd met vet en smeer. En dat ze gemeenschap mochten oefenen met al de geheiligden. Ach, geliefden, ik zei het. Die bruid zo gebracht in die eetkamer. Misschien zelfs wel in die wijnkamer, in dat wijnhuis. Om eens een ogenblik met al zijn vrienden, maar boven alles met hemzelf, een blijdschap te oefenen. Dat ze dronken zijn geweest van de liefde, niet van de aardse wijn. Maar van al zijn weldaden, van al hetgeen er uit zijn mond voortging. En alles wat zo in haar hart mocht vallen, ogenblikken, uurtjes van korte duurtjes. Maar een blijdschap in de Heere. Die blijdschap zal straks onbepaald door het licht van zijn aanzicht trouwt ten hoogste toppen stijgen. Maar hier bij ogenblikken zo verzadigd. Met al die weldaden, met al die zaligheid, met al die heerlijkheid. O geliefde die rondgang. In die binnenkameren van de koning. In zijn slaapkamer. Ik bedoel waar hij in zijn rust mocht ingaan. Toen hij dat ganse werk der zaligheid had volbracht.
En dan blijft er een rust over voor al het volk Gods. Kijk, toen heeft hij mogen rusten van zijn arbeid. Hebben die heilige engelen en al die gezaligen gezongen. Zijn naam verheven en in hem mogen eindigen. Geliefden in die slaapkameren. Zij toch straks een beginsel van die eeuwige vreugde in haar hart gevoeld. Het is geen vreemde zaak. Ja, als u me nou vraagt hoe vaak dat gebeurt in het leven van Gods kinderen. Ja. Dan blijft opnieuw weer niet anders dan die beden over. Ach, weet ik nou, daar wordt het nog eens weer geleid. Maar ze weten er bij ogenblikken van. Hoe ze in die binnenkamer en zelfs in die slaapkamer zijn gebracht. Ik bedoel in die slaapkamer. Waar die bruidegom met zijn bruid in liefde met elkander verenigd mochten worden. In de meest innige verborgen omgang. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamer. Ach, geliefden. U begrijpt die bruid in zichzelf zwart. Heeft iets van de heerlijkheid mogen aanschouwen van Sions vorst en koning, Emmanuel. God met ons. En als er nou iets van die vreugde heeft genoten mogen worden, u begrijpt het. Dat ze dan ook een hartelijke belofte gaat doen. Ik heb het u voorgelezen een en andermaal in de vierde vers. Wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Wij zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Want geliefden, als de liefde wordt uitgestort in het hart, gaat alle treurigheid wijken. Dan is er in dat ogenblik geen droefenis meer. Treuring en zuchting zullen wegvliegen. En er zal een eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn. Als je een ogenblikje eenzaam maar met hem gemeenzaam mag zijn. Geliefde, dan heb je toch de allerbeste plaats. Niet waar? En nu heeft de kerk veelal droefenis gehad. Want ze gaan met tranen zaaiend over de aarde. Oh nee. En ze hebben toch geen reden om bedroefd te zijn. Ik zou bijna willen zeggen, geliefden, Gods kinderen leven veelal onder de maat. Nou, ik er echt niet boven staan hoor. Maar ze leven toch veelal onder de maat. Ik bedoel te zeggen, ze zijn veel rijker dan ze zelf beseffen. Wat ze hebben een goed ontvangen, dat blijft tot in de eeuwigheid. Duurachtig goed en gerechtigheid, dat is een deel. En als ze nou eens in die binnenkameren ingeleid mogen worden. Ik bedoel, als ze nou eens weer mogen proeven en smaken dat hij goed is. Een ogenblikje waarin ze lieve gunst hebben mogen delen. Ach ja, dan begrijpt u het. Dan zullen ze toch zeggen, wij zullen ons verheugen. Wij. Kijk, die bruid die gaat nou, we zouden zeggen, van de eerste persoon enkelvoud over. In de eerste persoon meervoud. Ze spreekt niet meer over ik, over mij, maar ze spreekt over wij. Waarom? Nou, geliefden, als ge één hebt mogen worden met uw hoofd, met Christus Jezus. Een levend lidmaat mag zijn van hem. Hebt ge ook deel aan al zijn kinderen. Want hij heeft gezegd, ik wil dat ze alle één zijn. Is er dan geen onderscheid? Jazeker. Heeft die Sulamit ook wel geweten? Want ja, we weten het, er zijn zuigelingen in de genade, er zijn kinderen. Er zijn jonge mannen, er zijn ouden. Ik bedoel, daar zit onderscheid in. De Heere oefent en leert en leidt zijn kinderen niet altijd in al dezelfde wegen. Onderscheid. Kleinen in de genade. Geoefenden in de genade. Ik zou natuurlijk vanmiddag ook wel weer heel eerlijk willen benadrukken. De allerkleinste geliefde. Is natuurlijk wel een levend lidmaat. Heeft wel door de genade Gods aan haar geschonken, deel gekregen aan die tweede persoon van goddelijk wezen. Heeft, al is het dan misschien nog maar in die allerprilste mate, met bewustheid kennis gekregen aan die schuldwegdragende borgenmiddelaar. Maar dat kleingeloof kan al dikwijls zo wankelen. Is zo snel weer heen en weer gebogen. Kan van zichzelf ook niet een ogenblikje staande blijven. Moet ook door die redelijke en ongevalste melk iedere keer weer worden gevoed. Vastgemaakt in het woord der waarheid. Maar ze zegt, wij, die kleintjes en die grote, wij zullen ons verheugen. Ach, als Gods kinderen elkaar eens mogen ontmoeten. als ze in de waarheid zich als broeders en zusters aan elkaar verbonden weten. In hem een oudste broeder in dat hoofd. Ach, wat kennen ze dan ogenblikken dat de harten ineen vloeien. Niet waar? Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd. Van zere wegen. Want gemeente, het is onbestaanbaar. Dat ge nou niet zult liefhebben die uit God geboren zijn. Nou weet ik wel, nou is er veel twist en tweedracht. Dat is al de eeuwen door. Het was zelfs onder de discipelen. Ze hebben ook gestreden en getwist. Wie van hen toch de meeste zou zijn. Maar als ze in de binnenkamer gebracht mogen worden. Ik bedoel, als een arme verloren zondaar alleen weer hebben mogen leren bemerken. Dat ze uit loutere genade zijn zalig gemaakt. De allergrootste van de zondaren. De allerminste van al de heiligen geworden zijn. En dan in hem de zaligheid hebben mogen smaken. Ach heren, dan zijn ze zo klein, kun je ze in een doosje vangen. Toch? Kunnen ze boven niemand uitkomen, worden ze de allerminste. Kijk, dan kunnen ze ook met dat allerkleinste, kind des heren, zulke een hartelijke omgang hebben. Dan kunnen ze het zo goed begrijpen. Al verstaan ze elkaar niet altijd. Ik bedoel, al verstaan die kleintjes, Gods meer doorgeleide kinderen in de leven misschien niet altijd volmaakt. Maar dan hebben ze toch iets gemeenschappelijks, wat? Nou, dat ze zich allen hebben leren kennen als een zondaar. Allen zich hebben leren kennen in de leven op weg en reis door de tijd. Tot die grote geduchte rechterstoel te moeten naderen. En ze hebben allemaal op enige wijze geleerd dat ze voor de Heer niet konden bestaan. Ze hebben allemaal geleerd dat ze uit loutere genade alleen konden en moesten zalig worden. Ze hebben allemaal iets geleerd. Van dat smeken aan de troon der genade. Ze hebben allemaal iets geleerd. Wat dat is. Om het aan eigen kant buiten hoop te zien worden. En door de gerechtigheid God zijn opgeraapt. Van de vlakken des velds. En aan zijn borsten zijn gedrukt. Kijk gemeente, die innerlijke verbondenheid. Wij, zegt die bruid dus, wij zullen ons verheugen en in u verblijden. Want als ze op de plek mogen zijn. Ik bedoel, als er eens waarlijk gemeenschap der heiligen mag zijn. Dan gaat het niet meer over u en dan gaat het niet meer over mij. Maar dan gaat het om hem. Kijk, dan eindigen ze ten diepste ook allen in hem. Dan roemen ze allen in die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zullen ze allen leren roemen in dat soevereine werk der genade. Die zoen- en kruisverdiensten. Die man van smarten. Hun liefste, hun goel en losser. Ach, wat een innige verbondenheid. Maar ik zei het geliefde en ik zeg het opnieuw. Er kan onderscheid zijn. Ook onder de discipelen was dat. Ik denk weer aan Petrus en Johannes en Jacobus. Maar u weet wel, ze hebben allen een tijd gekregen dat ze geroepen zijn. En achter de Heere aan mochten komen. En toch, Petrus, Johannes en Jacobus. Ze hebben op de berg der verheerlijking mogen zijn. In tegenstelling tot die andere discipelen. En diezelfde Petrus en Johannes en Jacobus. Zijn in de hof van Gethsemane. Toen de Heere hen kwam te trekken. Een ogenblik dieper in die hof geweest. Ik bedoel, hebben ze iets meer gezien en iets meer vernomen. Van de strijd die een borgen zaligmaker heeft moeten strijden. Zo kan het zijn in het leven. Dat er misschien zijn in ons midden. Die zoveel niet weten. Misschien zoveel niet kunnen getuigen. Het stilletjes voor zichzelf misschien moeten bekennen. Ach, Heere, zou u me nog eens op de leerschool willen nemen. Nog meer willen inleiden in dat werk der zaligheid. Dat ze eigenlijk ook al meer zouden worden vastgemaakt in dat woord der waarheid. Wij zullen ons in u verheugen en in u verblijden. Want zo zegt die bruid uiteindelijk, want ze zullen uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn. Dat is de vrucht, de zoete vrucht der genade. Het moet opnieuw bedenken, geliefden, eigenlijk ook wel in dat verband waar het vorige week over mocht gaan. Waarom wordt gij een christen genaamd? We hebben toen met elkaar gelezen dat hoofdstuk uit de eerste Petrusbrief, weet u nog, hoofdstuk 2. Waar een apostel heeft betuigd, gij zijt een heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk priesterdom. Met andere woorden, de Heere heeft u lief gehad van eeuwigheid, met een eeuwige liefde. Hij heeft u verkoren. En dan zijt ge een heilig priesterdom, afgezonderd. Opdat ge zoudt verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis en gebracht heeft tot zijn wonderbaar en heerlijk schijnend licht. Nou, geliefden, wat belooft nou een die in die binnenkamer van de koning is geweest? Die belooft eigenlijk toch om die deugden van hem te gaan verkondigen. Dan zou je willen dat al het volk profeten waren. Dan kan het wel eens zo in je hart zijn. Dat een bron zich uitstort op de velden. Gods kinderen, zei ik, die gaan zo vaak met een gesloten mond over de wereld. Ze zouden wel willen spreken, maar ze kunnen niet spreken. En als ze van zichzelf gaan spreken, dan spreken ze alleen maar van zichzelf. Kun je ook beter zwijgen. Maar als ze nou in die binnenkamer zijn geweest, met de koning eenzaam en gemeenzaam zijn geweest, hebben leren verstaan wie hij voor hen is en wat hij voor hen heeft gedaan. En hij alles voor het eerst of opnieuw in hun leven is geworden. Dan zullen ze begeren te verkondigen die deugden. Wij zullen zijn uitnemende heerlijkheid verkondigen. Dan zullen de stenen eerder spreken dan dat Gods kinderen zwijgen. Daar krijgen ze allemaal iets van dat ambt aller gelovigen. Op de plaats waar de Heer u gesteld heeft. Nou ja, dan zou ik het natuurlijk aan de vaders eens mogen vragen vanmiddag toch. Hebben uw kinderen wel eens iets vernomen uit uw mond? Hij was groot van de Heer mogen spreken. Hij wel eens bezet geweest met de zielen van je kinderen. Hij ze wel eens als het ware willen voorstellen dat zijn dienst een liefdesdienst is. Hij ze wel eens begeren te lokken. Hij wel eens begeert om als een bruidswerver voor hen te zijn. Om ze tot hem te leiden. Moeders. Hij zo wel eens in alle eenvoud. Misschien met de woord, maar misschien nog veel meer met de daad. Een licht op de kandelaar mogen zijn. Zo in je gezin, in je familie. Omdat hij begeerde al je kinderen als de Heer ze gegeven heeft. Of allen die zo in uw nabijheid zijn om ze te winnen voor hem. Geliefden, ik zei als je in de binnenkamer bent geweest van de koning. Dan zal het wat nalaten. Dan zal het wat nalaten. Ach, een oprechte belofte. Maar ook een oprechte belijdenis, zei ik. Want wat lezen we zo in dat laatste gedeelte? Nou ja, wat de bruid mag betuigen. De oprechten hebben u lief. Wat zijn er voor mensen? Die in oprechtheid voor hem wandelen. Hun hart geneigd tot de vrezen van zijn naam. Ik bedoel in de weg van de waarachtige bekering. Wedergeboren tot een levende hoop. Dat harde stenen hart vermurft. Een vlezen hart gegeven. Een hart vervuld met de vrezen van zijn naam. Dat doet wijken van alle kwaad. Betekent dat hij heilig en volmaakt bent. Nou, ik geloof, geliefde, dat dat de begeerte is in je leven. Ik geloof dat het in het leven van de levende kerk ook vaak niet verder komt dan de begeerte. Moet ik nog een keertje zeggen, misschien. Maar het kan zo'n strik zijn. Waar Gods kinderen vaak weer in terechtkomen. Ik bedoel, als ze zien op wie ze zelf zijn en blijven. Dan moeten ze het van binnen zeggen, daar kan eigenlijk nooit meer genade bestaan. Want als nou waarheid in het binnenste was, dan zouden zulke wellust niet meer wezen. Dan zouden die begeerlijkheden die thans zich zo in mijn leven opmaken, me niet meer zo gevangen hebben. Dan zou ik aan de aarde niet meer zo verklonken en verbonden liggen als ik het thans zal liggen. Maar ik geloof, geliefde, te mogen zeggen, het komt in het leven van de levende kerk niet vaak verder dan de begeerte. Het goede dat ik wil. Kijk, dat willen ze wel. Waarom? Omdat hun wil vernieuwd is. Een hart vernieuwd is. Omgebogen. Nieuwe hoedanigheden, zei onze Duitse vaderen, zijn er ingesteld. Maar ze hebben nog maar een klein.
klein beginseltje van die nieuwe gehoorzaamheid. Klein beginseltje. Dan ga je er echt niet mee zeggen, nou ja, het is niet meer en het wordt niet meer, dus nou ja, dat moet maar zo. Nee, klein beginseltje. En toch een hartelijk verlangen. Heere, vernieuw mijn hart en leven. Ik zei toch net neigend tot de vrezen van uw naam. Leer mij naar uw wil te handelen. Heere, maak me toch uw beeld gelijkvormig. En geliefden die oprechten, hebben hem lief. Wat zijn die oprechten? Met een oprechte begeerte. Maar die moeten vanavond alweer bekennen dat ze zo onoprecht zijn. Ik bedoel, heel eenvoudig, een huichelaar zijn voor de waarneming. Een tweemens. Met de mond mooie woorden spreken. En gelijkertijd bemerken in je hart dat je nog zo vleeselijk bent. En nog zo verkocht bent onder de zonde. Die oprechten hebben u lief. Ik denk weer opnieuw aan Petrus, gemeente. Ik weet niet meer. Ik ben er wel eens blij mee dat zulke voorbeelden in de Bijbel staan. U niet. Dat is niet tot navolging hoor. Petrus is het waar ook wel in die binnenkamer geweest. Hij heeft ook de heerlijkheid Gods aanschouwen mogen. Is ook met de Heer op die berg daar verheerlijking geweest zijn. Maar wie was die? Een mensenkind van gelijke bewegingen als u en ik. Ik ken de mens niet. Vloeken, eetzweren. Ik zei geliefden, dat is niet tot navolging, maar ik ben zo blij dat het in de Bijbel staat, u niet. Waarom? Je zou anders denken dat al Gods heilige zonder enige zonde waren. Klein beginseltje. Klein beginseltje. Maar Petrus was wel oprecht. Oprecht gemaakt. En door de genade Gods ten diepste ook oprecht gebleven, heel zijn leven lang. Wat hield dat in? Dat hij eigenlijk niks anders kon dan de Heere oprecht bekennen. Al zijn zonden. Hij verborg geen kwaad. Kijk, dat zijn de oprechten. Heere, kijk er maar in. Kijk er maar in. Ik heb niks voor u te verbergen. Gij zijt de alwetende. Gij zijt de volmaakte. Gij hebt me geschapen. Gij zijt de eerste geweest. Heere, gij zult de laatste moeten zijn. Ik heb moeten leren om van genade zalig te worden. En ik moet al meer leren om door genade bewaard te blijven tot mijn laatste doodsnik toe. Kijk, dat zijn de oprechten. Dat zijn die vele rijken, dat zijn die vele edelen, dat zijn die vele wijzen, maar dat is het dwaze, het verachten, het geen niets is. Dat heeft God uitverkoren. Dat zijn de oprechten. En die oprechten hebben hem lief. Van Petrus, hebt ge me dan toch lief. Heere, u weet alle dingen. Alle dingen. Aan mijn daden is niet af te lezen, Heer. Ik kan de mooiste woorden spreken. Maar ach, ik kan de kostelijkste belofte doen. Ik heb het gezegd, Heer, al moet ik ook met u sterven. Wat is er van terechtgekomen? Schaamrood door de kaken. Wee mijner. Dat ik zo gezondigd heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Kijk, dat is een oprechte. Wat moet die man van leven? Geliefden van de genade Gods. Uit de zoen- en kruisverdiensten van zijn dierbare borgenmiddelaar. En daarom heeft hij hem lief. Met een onuitsprekelijke liefde. En dat is ook nog maar ten dele. Want is geloof, hoop en liefde. De meeste van die is de liefde. Maar het is wel de liefde die blijft. Ik bedoel zelfs in de meest donkere weren. Die er misschien ook wel na deze avondmaals gaan weer in uw leven op afkomen. Kijk, want als het geloof
in beoefening is, dan zegt hij, ik zal niet meer wankelen tot in der eeuwigheid, want gij hebt mijn berg vastgezet. Dan heb je die twee tekenen van vandaag mogen zien. Zijn bloed en zijn lichaam. Zijn lijden en sterven. En dat voor u. Ik bedoel, als dat nou door de geloven beoefend mag worden, is alle twijfel weg. Sta je een ogenblik vast in die waarheid. Maar ik zei, geliefden, Gods kinderen kunnen niet altijd in die staat blijven. Voor een aangevochten geloof, een bestreden geloof. En voor de waarneming is vaak niet meer dan alleen maar ongeloof. Geloof en hoop. Die hoop, ik bedoel die vaste hoop. Die gegronde hoop. Aangaande uw zaligheid die hij verworven heeft voor u. De kerk was hoop op hoor. Daar hebben ze wel eens hoop op. Maar het is ook zo weer genoten en zo weer toegesloten. Dan reizen ze voor de waarneming dikwijls meer op de hel af dan op de hemel. Nee. Geloof, hoop, soms allemaal weg. Wat blijft over? De liefde. De liefde. En de liefde strekt zich uit naar hem. Heere, kom nog eens weer. Vertroost mijn ziel in haar geween. Schraag in dat spoor mijn wankelende gangen. Geef me niet over. Laat me niet over aan het goedenken van mijn eigen hart. Verlaat niet, o levensbron, dat werk dat u begon. Ik bedoel, dat is dat aanklevende, aanhankelijke leven. Dat is de liefde. Want ik geloof toch, vrienden, niet waar? Mogen zeggen dat al degenen die hem hebben liefgekregen omdat hij hen lief had, van eeuwigheid, op de bodem van haar hart een liefde hebben die tot hem uitgaat. Want die liefde is zo sterk. Dat is zijn werk. Dat heeft hij gewerkt. En dat houdt hij nou in stand. En die liefde leert hem ten diepste zo uitnemend lief te hebben. Die enige grond der zaligheid. Kijk, dat is nou dat lieve werk van de heiligmaking. Een afstervend leven. Minder worden krachten te verachten. Op die leerschool des geestes. Waarom? Opdat hij en zijn werk alleen overblijft. Geliefde, kijk, zo wordt geheiligd. Ik bedoel afgezonderd. Apart gezet. Hou je niks meer over. Maar door genade alleen. Hem en zijn werk. En wie hem nou heeft, die heeft alles. En wie hem nou mist, ja, die mist ook alles. Ach. Geliefde, maak vanmiddag dan tot slot nog een enkel ogenblik, een enkel woord. Maar maak het nou nog eens een keertje vragen. Hij hem nou lief gekregen door genade. Zeg eens eerlijk. En nou echt alles, alles buiten hem. Schade en drek leren achten. Om de uitnemendheid van die man van smarten. Of, ja, ik kan het niet duidelijker proberen te vragen, of ken je hem niet? Als je hem nou niet kent, dan kun je hem nog leren kennen. Ach, zou je dan niet smeken? Heere, ontferm u dan mijner. Heere, ja, haast u dan toch tot mijn hulp. Ik weet niet wat ik doen moet om zalig te worden. Maar Heere, gij weet hoe ik zwerven moet op aarde. Heere, hij redt mijn ziel van het graf. Heere, Heere, opdat ik hem kenne. Bekeer me, Heere, bekeer me. Want dan zal ik bekeerd zijn. Ach, geliefde, ik zei toch, dat is dat gebed in de aanvang. Van die bruid ook geweest, trek mij. Trek mij. We zullen u nalopen. Ik geloof dat er een volk in ons midden is. Ze heeft zo leren bidden in de leven. Bedelen. En een bedelaar stierf. Kom je nooit boven dat plekje uit. Maar het is niet
niet te vergeefs hoor om op de Heere te hopen. Waarlijk niet. Want hij is die grote hoorde der gebeden. Hij slaat hun zielen gaan. En hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. En geliefde, bij hem is een volheid. En hij wordt echt van het uitdelen niet armer hoor. En van het inhouden niet rijker. Dus, als je nou alles mist, hoef je toch niet geheel bedroefd en moedeloos huiswaarts te gaan. Maar zou het nog eens een spoorslag mogen zijn. Om nog in dat lieflijke heden ter genade te zoeken wat tot uw eeuwige vrede dient. Ach, de Heere mocht nog eens wonderen doen. Het is voor hem maar een wenken van zijn alvermogen. Ga het maar eens navragen aan degene die in die binnenkameren gebracht zijn in de leven. Ga het maar eens navragen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar van 138. Derde vers, dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van z'Heere wegen. Want groot is Heer in eerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. En hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Maar hij ziet van ver met gramschap aan dat ijdele waan der trotse zielen. Het derde van 138. Slotzang voor deze middag is uit de 86e psalm, het zesde zangvers. 86, het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zesde van 86. huizen draagde met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.